Dit is Tot Half Zeven.
Nieuws & Co.
Hoe komen vissen terecht in afgelegen meertjes waar geen enkel stroompje op uitkomt? Bijvoorbeeld hoog in de bergen. Wetenschappers speculeren daar al decennia over en het mysterie lijkt nu ontrafeld. Ze hebben ontdekt dat visseneitjes kunnen overleven in eenden. Die eten ze op en poepen ze vervolgens weer uit. Mark Robin Visser ging het navragen in Culemborg, want daar hebben ze ook eendjes. En er woont daar iemand die er verstand van heeft.
We zijn even naar het park gegaan in Culemborg ter inspiratie. Want ja, ik weet natuurlijk wel hoe een eend eruit ziet. Maar als je ze voor je ziet, is het toch makkelijker om erover te praten, of niet?
Ja, we zitten hier in de plantage in Culemborg en daar heb je heel veel eenden. Er is een mooie fontein, ik zie een meertje.
Casper van Leeuwen is aquatisch ecoloog, hè? Dit zijn niet de eenden waar dat onderzoek mee gedaan is, hè?
Nee, dat onderzoek heeft plaatsgevonden in Hongarije. Dat is ook de wilde eend.
En dat onderzoek was tamelijk bruut.
Nou ja, je neemt een eend en dan voer je visseneitjes. Dat is voor die eend niet zo fijn. Dan sper je de bek een beetje open en dan stop je die visseneitjes met melk gemixt. En dan worden ze vervolgens, krijgen ze eten en water en dan worden ze in een hokje opgesloten. En alle keutels die ze dan uitpoepen, die kan je dan elk uur of elke twee uur, of wanneer je maar wil, kan je die bak verversen door een schone bak. En dan heb je precies de keutels te pakken waar misschien wel visseitjes in zitten. Daar gaat het hier om.
Nou wisten we van vogels natuurlijk al langer dat die zaden kunnen verspreiden. Is deze ontdekking echt heel erg bijzonder?
Nou, het is in de lijn der verwachting dat het een keer zou moeten gebeuren. Er wordt al minstens 100 jaar, Darwin had het er al over, 150 jaar, er wordt heel lang over gespeculeerd. Hoe kan het nou dat als je ergens een gat graaft en het loopt vol met regenwater, dat er ineens allerlei ongewervelde diertjes en plantenzaden en zelfs vissen in terechtkomen? Dan kan je natuurlijk denken, oh, mensen hebben die vissen vast geïntroduceerd. Dat gebeurt ook. Maar je kan ook denken, hoe zijn die dan gekomen? Misschien wel met eenden. Dus toen zijn mensen experimenten gaan doen en dan kan je keutels verzamelen in het veld.
Ja, we moeten even lachen, want de kinderen zijn heel lief aan het spelen.
Weet je hoeveel eenden hier zijn? 100.
En dan weet je dus dat als zo'n eend 60 kilometer per uur gevlogen zou hebben, of in ieder geval een stuk bewogen heeft, dan weet je dat die zaden misschien wel, of die visseneitjes, over een behoorlijke afstand verspreid zouden kunnen worden. En verder dan misschien wel via de wind of via water of via andere vectoren, zoals we dat noemen.
Wat gebeurt er in dat spijsverteringssysteem van zo'n eend allemaal met die visseneitjes?
Ja, het is voor die visseneitjes niet echt een leuke reis, maar en een groot deel zal ook, wordt ook verteerd. Een eenden maag. En de vertering werkt heel anders dan menselijke vertering of zoogdieren. Kijk, wij kauwen ons eten tot het heel klein is. Dan slikken we het in en dan komt het in de maag met wat zuren en wat enzymen en dergelijke. Een eend die slikt eigenlijk zijn eten gewoon intact in. Eigenlijk alle vogels doen dat. Vervolgens komt dat in een spiermaag terecht. En dat is eigenlijk een zak met stenen. En die stenen worden door die maag, die heeft hele spierwanden, wordt dat gekneed. En er komen enzymen bij, dus ook de pH gaat omlaag, dus het wordt zuurder. En in die omstandigheden wordt het dan grote objecten, zoals zaden of viseitjes, wat dan ook, wordt dan klein gemaakt en vermalen tot het door kan naar de darmen toe. En dat werkt heel anders dan bij mensen.
Het uiteindelijke percentage van overlevers is ook buitengewoon laag, hè?
Ja, zeker. 0,2%.
In hoeverre sluit dit aan of deze uitkomsten met waar u mee bezig bent?
Nou ja, wat we zelf hebben gedaan is is dus die zaden, kijken of die verspreid kunnen worden, hoe ver dan. En ook de ongewervelde, we zijn steeds verder gegaan. Op een gegeven moment hebben we van waterslakken ook gevonden dat die dus verspreid kunnen worden. Die hebben een klein klepje wat ze dicht kunnen doen. En dan kunnen ze eigenlijk ook allerlei omstandigheden aan. En een van de spectaculaire dingen van de afgelopen tijd is eigenlijk dat we ook een tweetraps, secundaire verspreiding uitgevonden hebben. Dat gaat over aalscholvers. Die aalscholvers die eten de vissen. Maar die vissen hebben dan eerder al plantenzaden gegeten. Dus wat we gedaan hebben, is op diverse plekken hebben we in het internationaal team braakballen van aalscholvers verzameld. Nou blijkt dat in die braakballen zitten dus ook zaden van planten en ook ongewervelde diertjes. Ruststadia van ongewervelde diertjes. En die zijn dus eerst opgegeten door een vis. Dan wordt die vis opgegeten door de aalscholver. En dan vliegt die aalscholver, zeg maar 40 kilometer, dat doet hij redelijk makkelijk, van de ene plek naar de andere plek. En dan komt zo'n plantenzaad dus toch serieus ver. Maar dan moet hij wel eerst opgegeten worden door de vis en opgegeten worden door de aalscholver.
Toch wel bijzonder dat je dat zo uit kan vogelen.
Ja, het is een heleboel met poep en braaksel. Maar je kan hele leuke dingen uitvogelen. En veel beter snappen hoe je omgeving in elkaar zit en hoe soorten in bepaalde gebieden terecht kunnen komen.
Dat was Casper van Leeuwen van het Nederlands Instituut voor Ecologie. En dat was in een gesprek met Mark Robin Visser.